De afgelopen tijd heb ik met jullie een aantal keren nagedacht over verschillende thema's waar een aantal keren in terugkwam het woord strijd ook. Een zichtbare, onzichtbare strijd, een geestelijke strijd, een strijd die we in onszelf kunnen hebben en ervaren. Maar als ik vandaag hier over strijd spreek en als thema had ik erboven gezet de strijd in Gethsemane, dan is dat een strijd die van een totaal andere orde is dan waar ik eerder iets over gedeeld heb. We kijken hier naar de laatste uren voor zijn sterven van de Heer Jezus Christus. En we mogen iets zien van waar hij in die momenten doorheen moest gaan. En ik wil met jullie lezen uit Matteüs 26, de versen 36 tot 46. Waar staat, toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Het was een hele indrukwekkende avond geweest voor Jezus en zijn discipelen. Als je het begin van het hoofdstuk leest, dan zie je wat eraan vooraf gaat. En een van die dingen die daar vlak voor wat ze deden, dat was dat ze het Pascha gevierd hadden met elkaar. Ze waren in een bovenzaal geweest en hadden daar de maaltijd gebruikt met elkaar. Met matzes, met bittere kruiden, als een herdenking aan de uittocht uit het land Egypte, een bevrijding uit de slavernij. En de Heer Jezus die stelt dan het avondmaal in ook. En daarna gaat hij met zijn discipelen naar die hof van Gethsemane, wat in feite een olijfboomgaard is. Hij gaat daarheen om te bidden en voor een ontmoeting met zijn vader. Maar hij neemt 3 van zijn discipelen mee. En dat laat zien dat hij op dat moment een enorme behoefte heeft aan gezelschap, aan mensen bij hem. Zoals denk ik ook als je zelf voor een hele moeilijke gebeurtenis staat in je leven, voor een operatie. Dan heb je echt behoefte dat iemand erbij is, de avond van tevoren of de ochtend van tevoren, en met je kan spreken of met je kan bidden. Of je gaat door een crisis in je leven en je wilt graag dat er iemand voor je is om tegen je te praten, met je te praten of met je te bidden. Zo zien we hier Jezus ook en ook in zijn mens zijn met een diepe behoefte aan mensen om hem heen. En om iets van die lijdensweg, die doodstrijd van Jezus te begrijpen, moeten we eigenlijk erachter zien te komen wat het is, die hele diepe pijn, dat diepe verdriet, dat overweldigende tot de dood toe verdriet wat hier beschreven wordt, dat hij ervoer en wat de betekenis daarvan is. Waarom die intense doodstrijd? De vraag die bij je kan opkomen als je deze geschiedenis in Gethsemane leest, waarom die worsteling, die enorme worsteling die Jezus doormaakte. Hij begon bedroefd en zeer angstig te worden. Vers 38 zegt, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Maar waarom dan toch? Waarom is het zo hevig? Wij verbinden dat vaak aan het kruis wat voor hem ligt en waarvan hij weet dat hij daar straks aan gehangen zal worden. Maar ik las iets deze week van een Engelse opwekkingsprediker. Sommigen kennen hem wel, Jonathan Edwards. Leeft in de 18e eeuw en heeft een indrukwekkende preek geschreven, Christ's Agony. Die staat ook helemaal op het internet. Dus de doodsangst, de lijdensweg van Christus. En ik vond dat hij het heel kernachtig omschreef. Het gaf een antwoord, vind ik. Waarom we iets hier zo zien kunnen mogen zien van die heftigheid van die strijd van Jezus. Hij schrijft dan, in de hof van Gethsemane ervaart Jezus vrijwillig het oordeel van God. Er komt geen mensenhand aan te pas. Maar straks zal met hem gezold worden. Straks wordt hij slachtoffer van de praktijken van mensen. Hij wordt straks door anderen aan het kruis genageld, maar hier draagt hij het zelf, uit eigen beweging. Hier komt niemand anders tussen. Hij gaat dieper de hof in, omdat dat de weg is die hij wilde gaan. Voor ons de weg die redding bracht en leven. Zoals het beschreven staat hier en ook in de andere evangeliën, dan zien we dat Jezus is op weg naar die hof en opeens overvalt hem dat. Die verpletterende doodsangst. Mijn ziel is overweldigd door verdriet tot aan de dood, zegt hij. Hij wordt verpletterd als het ware, door die pijn en die verschrikking die op hem neerdaalt. Het gevoel dat hij ter plekke bijna doodgaat. En Jezus is niet iemand die geneigd is tot overdrijving. Als je luistert naar hem in de evangelie, dan zie je dat hij zijn woorden altijd heel erg goed kiest en elk woord eigenlijk overwogen is en belangrijk is. Ik vroeg me af, hoe is dat met de volgelingen van Jezus? Ik moest eraan denken, vorige week waren we op een dag, die huwelijksdag, waar meerdere van onze gemeenten ook waren. En daar sprak Oscar Lohuis. En hij deelde toen iets over dat hij naar Nigeria was geweest en daar gesproken had voor voorgangers onder andere. En deelde dat daar veel mensen waren die zelf geconfronteerd waren met vervolging vanwege hun christen zijn. En waar meerdere mensen waren die waarvan familieleden vermoord waren. Waar ze echt daar veel mee te maken hebben. Het gebeurt daar dagelijks, zegt hij, dat christenen vermoord worden vanwege hun geloof. En wat hij dan zegt is dat hij zelf eigenlijk bemoedigd werd door het vertrouwen en het geloof van die mensen, zelfs in die heftige vervolging, zelfs wanneer mensen om hen heen vermoord worden. Hij zegt, het was echt indrukwekkend om met deze mensen op te trekken. Weet je, soms dan lees je die verhalen bij Open Doors of op andere plaatsen van christenen die echt met vervolging, met lijden en met de dood te maken krijgen. En dan toch in vrede hun weg gaan en die vervolging tegemoet zien. Misschien heb je wel eens gehoord van Polycarpus. Misschien niet zoveel mensen van ons die hem kennen, maar het was een bekende leider uit de eerste eeuw van Christus. En hij werd vervolgd, hij was zeg maar leider van de kerk in Smyrna, het tegenwoordige Turkije. En hij werd vervolgd, werd bedreigd met met marteling en dood als die Christus niet zou verloochenen. En er staat van hem, je kunt het op internet terugvinden, een beschrijving van zijn leven. En er staat er dat hij zegt, hoe zou ik hem kunnen verloochenen? Hoe zou ik dat kunnen doen? Ik heb hem mijn hele leven gediend. En dan is de consequentie, dan sterft hij de marteldood. Ongelooflijk. Moed, ongelooflijke moed. En ik moest denken, wat ik geloof is ooit met geschiedenis heb geleerd, of met kerkgeschiedenis, dat in Brussel, op de markt, de grote markt in Brussel, sommigen zijn daar misschien wel eens geweest, dat op 1 juli 1523, ik heb het eens opgezocht nog, werden daar twee mannen terechtgesteld vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. Het was de tijd van de reformatie en er waren echt gelovige mannen. En die wilden niet hun geloof afzweren. Het was tegen de hele leer van de kerk, ging het in. En ze kregen nog een kans, maar ze werden op de brandstapel gezet. In Brussel, op de Grote Markt. En er staat van hen beschreven, ook dat kun je op internet terugvinden, ze gingen zingend hun dood tegemoet. Je denkt, hoe kan dat dan? Volgelingen van Jezus die zo hun dood tegemoet gaan. Polycarpus, die mannen, Jan van Essen heette ze en Hendrik Vos. Maar wat we bij Jezus zien is dat hij wankelt, dat hij beeft. Als hij die hof van Gethsemane binnengaat. En zegt, kan dit aan mij voorbij gaan? Dus hier is de vraag, waarom? Is het zo dat bij volgelingen van Jezus er een soort moed lijkt te zijn? In bepaalde situaties en bij Jezus is er een angst en een beven. En weet je wat het antwoord is? Het antwoord is dat niemand ooit een dood onder ogen heeft gezien zoals Jezus die onder ogen zag. Niemand. Weet je waarom? Als je Jezus in de evangelie volgt en luistert en ziet wat er gebeurt, dan zie je dat hij vaak spreekt over zijn dood. Hij wist dat hij ging sterven. Hij wist dat hij daarvoor ook naar deze wereld gekomen was. Maar wat is het dan dat hem zo overvalt dat hij niet de angst voor het sterven, zeg maar iets anders, wat hem zo ontzettend naar beneden drukt? En wat noemt hij steeds weer? Wat noemt hij 3 keer in dit gedeelte wat we gelezen hebben? De reden is die beker. De reden is die beker. Het is de beker. Hij zegt, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Is er een uitweg uit deze beker? Weet je, als je in veel oude talen, in veel oude culturen, was die beker vaak ook een symbool van oordeel, een veroordeling ook. En misschien kennen sommigen van ons nog wel de geschiedenis van Socrates. Heb je dat ooit geleerd? Die veroordeeld werd, een wijsgeer, Griekse wijsgeer. En hij werd veroordeeld door de gifbeker die hij moest drinken. Dus die betekenis, die beker heeft die betekenis ook in onze, zeg maar, in talen, in oude culturen. Maar in het Oude Testament heeft die beker een andere betekenis, een nog grotere en diepere betekenis. Is het de toorn van God, van de Heere God, over alle onrecht? Het betekende Gods straf en gerechtigheid die neerdaalt over alle onrecht en zonde van de mensen. En het is deze beker die Jezus gaat drinken. En in die beker zitten al onze zonden. De zonden van de hele mensheid. De zonden die de toorn van God hebben afgeroepen. Die beker heeft Jezus in zijn handen. Kijk, en die beker van Jezus, de levensbeker van Jezus, om het zomaar eens te noemen, die was gevuld met totaal andere dingen. Met goedheid, met liefde, met vrede, met geloof, met geduld, blijdschap, zelfbeheersing. Maar nu wordt het een totaal andere beker voor hem. De beker die Jezus nu in handen heeft zit vol. Vol met van alles. Vol met onze vuiligheid, de vuiligheid van mensen. De beker zit vol met ontucht, met losbandigheid, met afgoderij, met haat, met ruzie, met kwaadsprekerij. Zit vol met roddel, met occultisme, met jaloezie, met dronkenschap, opstandigheid, ongehoorzaamheid, onmatigheid, onvergevingsgezindheid. Dat zit allemaal in die beker van Jezus. Dingen die wij vanuit onze zondige natuur hebben voortgebracht. Samen met de zonde van een onmenselijke dictator. Of seksueel misbruik in en buiten de kerk. Bitterheid. Noem het maar op. Jezus gaat die beker drinken. En weet je, het beeld dat hij in de olijfhof is, dat is een beeld, daar werden olijven geperst. En zo wordt eigenlijk het leven uit Jezus geperst eigenlijk. Hij wordt totaal samengeperst. Ik zocht er iets over op en ik las dat de eerste persing van olijven, die wordt aan de Heere God toegewijd. En dan is er nog een tweede persing en die wordt dan gebruikt voor consumptie, de olijfolie die daaruit komt. En dan is er een derde persing en die wordt dan gebruikt om als olie voor lampen aan te steken. En zo wordt Jezus helemaal leeggeperst. Hij zoekt zijn leerlingen 3 keer op. 3 keer. En hij gaat terug met het gebed op zijn lippen. Vader, moet ik deze beker echt leeg drinken? Maar die beker gaat niet aan hem voorbij. Hij moet die beker leeg drinken. En elke keer dat hij verder die hof in gaat, drinkt hij als het ware meer uit de beker. In het Oude Testament betekende die beker goddelijke toorn op alle ongerechtigheid. In Psalm 75 staat, want in de hand van de Heere is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit. Zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken. Jesaja zegt, ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem. U die uit de hand van de Heere gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid. De droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken. Jeremia zegt, want zo heeft de Heere, de God van Israël, tegen mij gezegd. Neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit mijn hand en geef die te drinken aan al de volken tot wie ik u zend. Dit was de straf van God die neerdaalde op hem. En dat is de reden voor die enorme doodsangst, die diepe bedroefdheid tot de dood van Jezus. Dit is wat Jezus onder ogen ziet. Dat is wat een Polycarpus, of Jan van Essen of Hendrik Vos, of welke andere gelovige ook nooit onder ogen heeft hoeven zien. En iemand zegt misschien, maar wist Jezus dat dan niet? Wist hij niet wat er met hem zou gebeuren? Weet je, een van de ergste straffen voor een mens is de straf van eenzame opsluiting. Als mensen totaal onhandelbaar zijn in de gevangenis, dan worden ze in een isoleercel geplaatst. En het is een van de ergste straffen die een mens kan gegeven worden. Afgesneden van elke communicatie met medemensen. En weet je, als je in de Bijbel leest, en het gaat daar vaak ook over straffen van God, over de zonde, dan is een van de hoofdthema's dit, dat God mensen straft door ze uit te sluiten van zijn aanwezigheid. Ik kwam een tekst tegen in 2 Thessalonicenzen. Daar staat als straf dat mensen worden weggedaan van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. En dat is wat hier met Jezus gebeurt. Hij wordt weggedaan, afgesneden van het aangezicht van de Heere God. Weg van de heerlijkheid van de Heere God. Jezus begint dat te ervaren. Totaal afgesneden van de Vader. Verlaten. Waarom ging Jezus naar die hof van de Gethsemane? Om te bidden voor die gemeenschap met zijn Vader. Die hij altijd gekend had van aangezicht tot aangezicht. Meer dan enig mens in de geschiedenis van de wereld kende hij die absolute ononderbroken, volmaakte, volledige gemeenschap met God de Vader. En hij begint nu voor het eerst te voelen, te ervaren, daadwerkelijk te ervaren. Niet alleen maar met zijn hoofd dat hij het weet, maar hij begint te ervaren als de mens die hij is, en daar zien we ook hoe Jezus in zijn mens zijn, ook hier is, wat het zal zijn wat er op hem afkomt. Maar hij geeft zijn leven, hij geeft het vrijwillig. Zoals Jonathan Edwards dat zegt in die preek die ik net noemde. Hij geeft het radicaal vrijwillig. En als dat werkelijk, zeg maar, zo is zoals het beschreven wordt, dan versterkt dat nog eens wat Jezus daar doet. Jonathan Edwards zegt, Christus zou in een vreselijke oven van toorn geworpen worden. En het was niet juist dat hij zichzelf erin zou storten zonder te weten hoe vreselijk die oven zou zijn. Daarom bracht God hem en zette hem bij de deur van de oven, zodat hij erin kon kijken en kon staan en de felle en razende vlammen kon aanschouwen en kon zien waar hij heen ging en er vrijwillig in kon gaan en het voor zondaars kon dragen, alsof hij wist wat het was. En het beeld van die oven, het is het beeld van de geschiedenis van Nebukadnezar, die je misschien kent, die geschiedenis uit het Oude Testament van Daniel en zijn vrienden, die in die oven geworpen worden. Als de Heer Jezus niet volledig had geweten voordat hij die beker dronk, dan zou het niet zijn eigen daad als mens zijn geweest. Maar hij wist wat hij deed. En dat laat alleen maar zijn liefde voor ons nog eens wonderbaarlijker zijn. Zijn gehoorzaamheid aan God nog eens vele malen volmaakter. Hij gehoorzaamde God. Niemand heeft ooit God zo gehoorzaamd als Jezus. Weet je, eeuwen geleden zette God in de tuin, in het paradijs, een mens, Adam, heette hij. En hij liet hem een boom zien en zei, gehoorzaam mij, Adam, over die boom en je zult leven en ik zal bij je zijn. En Adam deed dat niet. En nu, eeuwen later, zet God een tweede Adam in een tuin en laat hem een boom zien. Die boom is alleen dit keer een kruis. En zegt tegen hem als het ware, gehoorzaam mij over die boom, over dat kruis. En dan zul je sterven en je zult vermalen worden. En ik zal je verlaten. Weet je, het is elke andere persoon in de geschiedenis is door God verteld, gehoorzaam mij en je zult leven. Alleen Jezus wordt verteld, gehoorzaam mij en je zult vernietigd worden. Gehoorzaam mij en je zult totaal verlaten worden. Weet je, wat zien we nu als we kijken naar Gethsemane? Zal het ons leven raken? Ik heb me afgevraagd, raakt het mij? Doet het wat met mij? Doet het echt iets met mij? Kan ik wel echt iets beseffen van wat Jezus daar voor ons, ja, maar ook voor mij persoonlijk heeft gedaan? Raakt het ons? Of nemen we het alleen voor kennisgeving aan? Als Jezus daar in de hof die beker drinkt, dan keert hij terug naar zijn discipelen. En dan ze slapen. Tot 3 keer toe. Kunnen jullie niet 1 uur met mij waken, zegt Jezus. Mensen voor wie hij zijn leven geeft. Mensen voor wie hij bidt. Ze slapen. Jezus kan niet op ze rekenen. Dat is confronterend. Of niet? Die mannen zijn als het ware ook een beeld van ons mensen. Jezus voert de strijd alleen. Maar hij voert die ook voor hen. Hij gaat die totale Godverlatenheid in voor ons, voor jou, voor mij. Zo diep is zijn liefde voor ons. Als ik zie hoe hij leed in die tuin voor mij, hoe hij stierf in het donker voor mij, en als ik kijk naar zijn liefde voor mij, naar zijn gerechtigheid, dan moet ik denken aan die woorden uit 2 Korinthe die Paulus schrijft. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Dat wil niet zeggen dat God Jezus zondig maakt, maar dat God hem behandelde als een zondig iemand. En het kruis nam hij onze zonden op zichzelf. Weet je, dit gaat uit boven elke vorm van liefde, van menselijke liefde. Het gaat uit, ver en ver uit, boven de liefde in een huwelijk. Het gaat ver uit boven de liefde van ouders voor kinderen. Dit is volmaakte, dit is meer dan volmaakte liefde. Niets anders in het leven kan ons geven wat ons hier gegeven wordt. Het kan ons alleen maar tot diepe aanbidding brengen. En ons doen zeggen, Heer, ik aanvaard die onvoorstelbare liefde van u voor mij. En dat toon ik u ook door zo dadelijk aan uw tafel te komen en te nemen van de brood dat u mij aanreikt. En die beker te nemen als teken van uw bloed dat voor mij vergoten is. Ik zou graag een paar momenten even stil willen zijn met jullie. Vader in de hemel, ja, zo komen wij tot u onder de indruk van wat Jezus heeft gedaan voor ons, voor mij. Dat de worsteling van de Heer Jezus, uw Zoon, zo indringend was. En dat hij er alles aan gedaan heeft om het tussen u en ons goed te maken. Wat een diep, diep wonder. Wat een diepe weg bent u voor ons gegaan, Heer Jezus. In de hof nam u de beker van de toorn, de beker die vol zat met zonden. U nam ook mijn levensbeker, met alles wat daarin niet goed was. We zien u bidden, Heer, met de beker in de hand, met mijn zonden. Toen ik dat deed en dat naliet. Mijn opstandigheid, mijn laksheid, mijn lauwheid, mijn ongehoorzaamheid, mijn onreinheid. Heilige Geest, breng ons in herinnering wat van ons in die beker zit. En welke dingen er zitten die we nog nooit hebben beleden. Ja, Heer Jezus, dat u dit heeft willen doen, we worden stil. We eren en aanbidden u. Dank u wel dat u de beker helemaal hebt leeggedronken. Dat in uw lijden en uw sterven al mijn zonden vergeven zijn. En in geloof mag ik die beker van de verlossing in ontvangst nemen. De vergeving die u voor ons hebt bereid. Wij danken u, Heer Jezus. Wij danken u, Vader. Amen.